De belezen luisteraar die heeft natuurlijk bij de naam Pim Wiersinga meteen gedacht. Garagante, roman uit 1995, die erg opviel. 92, jouw debuut Honingvogels. Dat werd toen genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. Jij bent in de tijd vergeleken met mensen als Couperus, Vestdijk.
Een geweldig compliment. Het wordt af en toe ook tegen me gebruikt natuurlijk. Maar ja, dat moet je dan maar op de koop toenemen.
Maar hoe is dat? Je debuteert en je wordt meteen eigenlijk doodgeknuffeld.
Ja, het is dan vrij lastig. Het is dan... Je beseft dan dat je daar... Nou, je moet het op zijn minst even naar en liefst ook eroverheen. Dat heeft me ook wel moeite gekost. Ik had niet gedacht dat ik het tweede boek eigenlijk zo... Dat zo voorspoedig zou verlopen. Uiteindelijk, want het heeft in het begin heel vaak ook vastgezeten. En ik dacht, nou, ik kom hier niet verder mee. Ik was op een gegeven moment op 2/5 van dat boek. En toen dacht ik, nou weet ik het echt niet meer. Het stopte gewoon. Het stopte. Ik bedoel, ik had zijn jeugd en ik wist de eindscènes.
Maar het is een heel dik boek, hè? Moet je misschien even erbij vertellen. Het is een boek waar je als lezer een beetje van schrikt. Dat je denkt, oei, dat is een telefoonboek dikte, zullen we maar zeggen.
Ja, goed, maar als je er eenmaal in zit, vergeet je dat hopelijk. Ja, ik kan ook niet over oordelen.
Schrijven is natuurlijk weer een ander verhaal. Dat duurt nog veel langer dan het lezen.
Ja, maar dat is zelfs met een dun boek zo. Ik bedoel, ik denk dat een dunne novelle langer duurt om te schrijven dan giganten duurt om te lezen. Nou ja, het zal er niet zoveel op aankomen, maar... Maar goed, in Gigantus zat ik dus echt met het enorme probleem dat ik twee kloeke delen jeugd had en ik had de eindscènes. En hoe kom je van het een naar het ander zonder te vertellen en toen. En dat wist ik niet, daar had ik geen antwoord op. Ja. Tot ik heel toevallig tegen een flinterdun boekje aanliep in Atheneum. En dat was een verzameling grafschriften uit de Romeinse tijd. En dat boekje, dat leverde de gouden sleutel op. Want toen heb ik het verhaal nog eens overdacht. En ik dacht, ja, welke personages is de hoofdfiguur, die in dat boek ook de verteller is, kwijt? En voor die mensen verzint hij een grafschrift. Dus je krijgt eigenlijk een soort dodenakker van personages. En via die personages vertelt de hoofdpersoon zijn eigen verhaal. Want hij was toen hij vaderloos, of laten we zeggen toen hij wees werd, heel jong. Hij was 12 en hij werd gevankelijk afgevoerd en sold into slavery, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen, door de Romeinse bezetters die echt de allerlaatste haarden van verzet tegen het grote Romeinse imperium in Macedonië in de pan hakte. Inclusief de vader van de hoofdpersoon, wiens afgehakt hoofd ze presenteerde bij de vesting waar de laatste belegerden zich ophouden. In de vergeefse hoop dat ze het nog zullen redden. Nee dus.
Nee. En hoe verklaar je dat een... een beginnend schrijver eigenlijk zo'n ongelooflijk ambitieus project aangaat. Want ik bedoel, het is iets wat je eerder zou verwachten bij iemand die zo'n sporen verdiend heeft. Die een beetje het vak onder de knie denkt te hebben, op zijn minst. En jij ging meteen aan de bak. Jij hebt met die honingvogels meteen die aandacht gepakt. En volgens tweede versnelling schrijf je eigenlijk een meesterwerk, zou je haast. Voelde dat misschien voor jou ook zo aan? De meesterproef waarmee je ging bewijzen wie je als schrijver nu hebben was?
Ja, het tweede boek, hè, dat is altijd een soort proef natuurlijk. Ik bedoel, ben je iemand van één boek of ben je iemand van een oeuvre?
Ja. En hoe ging dat naar dat tweede boek? Want dat is jou goed afgegaan.
Ja, toen ben ik toch echt overmoedig geworden. Toen ging het een beetje fout. toen dacht ik, nou nu ben ik wel zover dat ik me in autobiografisch vaarwater kan begeven. Nee, dat is niet mijn element.
Nee.
Ik bedoel, dat was een boek waarvan Jeroen Vulling zei, nou had er 3 puiken novelles van gemaakt. En dat was prima geweest. Ik heb 10 jaar na dato ingezien dat hij gelijk had. En ik heb hem dat ook gemeld.
Ja.
En dat vond hij erg leuk. Want toen kreeg hij het idee dat... dat critici toch niet helemaal voor niks schrijven.
Die illusie hebben ze graag, inderdaad.
Maar dat ze het niet of wel voor niks doen.
Dat ze het niet voor niets doen.
Ja, nee, precies. Ja, 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 ja. Ja. Nou ja, maar ik bedoel, kijk, als een criticus... Ik vind ook dat critici echt serieuze kritieken moeten schrijven. Niet van die, promo-dingen en aankondigingetjes. Nee. Ik vind, of interviewtje makkelijk. Nou ja, niet alle interviews zijn makkelijk, sorry Peter. Maar...
Nee, nee, nee.
Ik bedoel, ik vind het een mooi vak. De kritiek, de literaire kritiek.
Het vraagt natuurlijk een bepaalde bagage. En dat is voor veel mensen niet weggelegd. Hè. Ik bedoel, Gert Brandy op het ogenblik, die doet het goed.
Ja.
Kees Fens, hè, noemen we dat.
In het
dat
verleden,
zijn mensen
ja.
Hè, waar je echt met enorm respect naar luistert. Of je leest, en daar leer je gewoon heel veel van. Maar ja, ik vind het aardig dun gezaaid. En dan komt nog bij dat op het ogenblik de recensies zo weinig ruimte krijgen dat je amper kan weergeven waar het over gaat. Laat staan dat er enige diepgang komt. Wat jou wel of niet bevalt aan zo'n roman, kan haast niet meer.
Nee, het is heel betreurenswaardig.
En het is typisch Nederlands. Want ga naar Duitsland, of tenminste, je kan niet gewoon naar de ACO gaan. Koop de Frankfurter Allgemeine Times Literary Supplement. En je ziet gewoon dat daar wel een hele pagina over één boek geschreven kan worden.
Nee, de Groene Amsterdammer toch ook nog wel.
Ja, maar ja, daar lees ik toch niet de recensies in die ik zou willen lezen.
Oh ja.
We gaan even terug naar jouw boek. Want jij veranderde ook van uitgever naar jouw tweede boek.
Nou, naar mijn derde boek.
Naar jouw derde?
Ja, ja. Nou, dat heeft te maken met een autobiografisch gegeven, waar ik misschien nog wel eens een keer over wil schrijven. Namelijk dat je als... Kijk, ik kan hem wel heel stoer zeggen, nou, ik begon meteen van de bovenste boom en zo. Maar dat had ook heel erg te maken met de stimulerende invloed van mijn redacteur bij die uitgeverij. Namelijk Wouter Donald Tigers. Die kon dan een beetje zo onder zijn snor zeggen van... nou ja, in giganten. Dan heb je zo van die looptochten en door allerlei landschappen. En zei hij, nou, een paar watervallen kunnen er daar wel uit en zo. Nee, maar dat was heel goed. Hij zei heel weinig, maar wat hij zei was zeer ter zake doende. En hij liet ook merken dat hij me onvoorwaardelijk steunde. En dat is misschien nog wel... zonder woorden eigenlijk. En dat is misschien nog wel belangrijker... Dan academische analyses of zo. Ik heb heel veel aan die man gehad. En het was voor mij moeilijk dat hij na mijn tweede boek overleed. Ik wil niet zeggen dat hij alleen bestond om mijn boeken te begeleiden. Het was gewoon een drama. Hè. Maar die man was in de 50 toen hij overleed aan een nierziekte, geloof ik.
Heel pijnlijk, inderdaad.
Ja, ja, ja. En dat was wel wat... Dat was wel even een soort van... Het was natuurlijk voor zijn opvolger ook lastig. Want ik hoorde bij het meubilair van de vorige. En, ja, en daarna zijn er bij Meulhof een heleboel dingen veranderd. En,
meerdere keren.
Ja,
hè?
Het was een bende.
Het idee is alsof ze meerdere faillissementen...
Maar ik ben gelukkig, uiteindelijk ben ik gepromoveerd in de knipscheer.
Ja, ja, ja.
Althans,
ja.
Ik zie het als een promotie. Want
nou ja,
ik denk eigenlijk dat uitgeverijen die, laten we zeggen, niet zozeer voor de beurskoersen bestaan, maar voor de literatuur en de schrijvers, de toekomst hebben.
Dat zal de toekomst uitwijzen. Ik hoop dat...
Ja, gelukkig kan je het rustig zeggen, want dat weten we niet.
Ja, want toen kwam je eigenlijk... er was toch wel een redelijke hiaat gevallen in jouw productie.
Ja. Ja. Ik heb nog wel een paar niet-literaire boeken geschreven. En dat waren dan weer boeken voor... dat waren een soort schrijfgidsen. Eentje samen met Bert Jansen en eentje alleen. En, maar dat is toch een soort intermezzo. Zo ervaar ik het wel. Ik vond het echt op een gegeven moment erg vervelend worden. Hoor.
Ja. Maar goed, het zijn natuurlijk wel hele verdienstelijke boeken. En ik heb jou al eens eerder horen praten over het schrijven zelf. En wat daarbij komt kijken. En jij bent wel in staat om het heel helder uit te leggen. Dat is ook niet iedereen gegeven. En zeker bij dit soort schrijfcursus op papier, zal ik maar zeggen. Hè, de meeste mensen die zitten toch thuis ongelooflijk te investeren in een boek. En vaak heeft een kenner een paar minuten nodig en weet meteen al van, oh god, dit is helemaal mis. Jij bent zo'n man, hè? Zo'n boekendokter die gewoon een genadeloze analyse kan geven en vervolgens die vriendelijk verwoordt.
Ik zal je zeggen, Peter, dat ik een keer letterlijk boekendokter ben geweest op een of ander. Nou, weet ik niet meer. Ik weet niet meer wat het was, ik weet wel waar het was. Namelijk in Paradiso.
Mm-hmm.
Dat vind ik wel een plek, hè, voor boekendokter.
Ja.
En het was dan zo dat mensen konden, geloof ik, 1 pagina inleveren of zoiets. Maar ik weet absoluut niet meer wat het was en hoe het heette. En dan konden ze 1 pagina inleveren en dan konden ze op consult bij de dokter. Ja, ik weet niet of ze het overleefd hebben, dat consult. Dat vertelt geschiedenis niet. Maar het was wel. Het was leuk om te doen. En ik hoop echt oprecht dan dat ik die mensen. Nou, misschien niet altijd een hart onder de riem steek, want dat is niet. Dat is niet altijd het belangrijkste. Mensen zijn soms ook heel erg blij met gemotiveerde afwijzingen. Ik heb dat als redacteur al gedaan. En als mensen dan een uitgebreid brief krijgen waarin dan zo helder mogelijk uiteen wordt gezet waarom het niet gaat, dit boek. Mm. En waarom dit niet uitgegeven kan worden. Dan hoor je soms later terug dat. Dat ze daar blij mee zijn. Want dat verschaft inzicht. En dat inzicht ontbreekt natuurlijk vaak.
Dat om te beginnen, maar goed. Zachte heelmeester maken stinkende wonden. Hè? En dat is ook in de schrijverij.
Ja.
Als je niet vrij duidelijk uitlegt waar de schaats scheef staat. Dan
heeft het geen zin.
Dan heeft het geen zin. Je kan niet zeggen, ja, het is wel een leuk boek. Of het is, nee.
Nee, daar
die mensen willen gewoon horen waarom die uitgevers eigenlijk steeds allemaal aan het afwijzen zijn. En hoe het komt dat zij niet zien waar het mis is. Want al hun vrienden zeggen dat het zo'n leuk boek is.
Ja.
Hè?
Ja.
En
maar daar zijn vrienden voor, zeg ik ook altijd tegen de patiënt. Hè, van, je hebt vrienden die prijzen je, dus hoef ik niet meer te doen. En je komt hier om iets te weten te komen. Nou, ik ga het je nu vertellen. Ja, en dan. En wat er dan volgt, ja, dat hangt af van het manuscript en hoe ik de incasseringsvermogen inschat van de ontvanger.
Mm-hmm. Nou ja, goed, je had dus die 2 boeken gemaakt over kunst van het schrijven.
Mm-hmm.
En hielp jou dat nou met je eigen schrijven eigenlijk? Doordat je moest formuleren hoe je dat nou eigenlijk aanpakt en doet, hoe je moet denken, hoe je
uiteindelijk
opbouwt.
Wel, Peter, maar. Ja, want je moet.
Je hoort het te weten natuurlijk, maar.
Ja, maar
het is net als
weet je?
In een gesprek met een vriend. Als je moet vertellen waar je mee bezig bent, dan snap je soms halverwege van. Oh ja.
Ja.
Zo zat mijn leven in elkaar.
Ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat ik door zo'n schrijfgids te maken. Dat ik dan opeens dacht: oh ja, natuurlijk. Zo deed ik het eigenlijk helemaal niet. Maar dat had ik eigenlijk wel moeten doen. Hè? Zo, ja, dit is al. Ja, ik bedoel, het is ook. Nou goed, kijk, het belangrijkste van zo'n schrijfboek zijn helemaal niet de regels die erin staan. Mm. Ik bedoel, die regels, ja, dat is. Ik moet zeggen, ik ben wel uitgekeken op het genre. Want het is altijd weer show, don't tell. Zorg ervoor dat de lezer zich in het hier en nu van het verhaal kan verplaatsen. En zo nog een aantal van dat soort. Mm. En die zijn heel nuttig, dat soort tips. Maar uiteindelijk gaat het toch om dat iemand die schrijft moet leren denken. Ja, je moet als het ware in een soort. Je moet schrijfdenken. Ja, ik kijk nu naar iemand die hier in de zaal zit. En dat is Jos, die weet ongetwijfeld wat ik bedoel. Maar dus denken in termen van het schrijven van een verhaal. En dat is iets anders dan regeltjes volgen.
Ja.
Het is iets heel geheimzinnigs eigenlijk. Mm-hmm.
Yeah.
Het is ook begrijpen dat als je bijvoorbeeld schrijfles geeft in een groep, hè, dan zeg je tegen de ene van dat kun je allemaal wel weglaten, kan ook wel weg, hè, komt tot de essentie. En tegen de ander zegt, ja, hier staat nog helemaal niks, schrijf het helemaal uit, schrijf alles op wat je weet over die personages en over die wereld en over dat verleden van die mensen. En schrijf alles op en hou niks achter, draai niet om de hete brei heen. En, waarom zeg je het een tegen de een en het ander tegen de ander?
Mm-hmm.
Tegen de ander.
Ja, ja, klopt.